ik dan op school aan het presenteren ben in de aula, dan vergeet ik regelmatig dat ik in de microfoon moet praten.
Ja, dat toen ik zelf op de middelbare school zat, toen hadden wij heel ook lang geleden. Nou, dat valt best mee. Nog maar 16 jaar terug.
Jeetje.
Toen zeiden ze ook, als je dan aan het zingen bent, moet je die microfoon echt voor je mond houden.
Maar ik voel nu wel, ik hoor nu dat jij op zangles hebt gezeten. Dus ik ga ervan uit dat jij binnenkort in de podcast een stukje gaat voordragen.
Misschien het Duitse volkslied?
Oh ja, nou dat is een mooie start. Hartstikke fijn dat jullie luisteren. Dit is alweer een nieuwe aflevering van onze favoriete podcast. Ik weet niet Zeker. Of jij nog iets anders luistert.
Nou, dit is wel de nummer 1 die ik luister.
Ja, ik denk ook van veel leerlingen ondertussen. Want nou, net als vorige week, vorige aflevering, zijn er nu ook weer veel leerlingen die vragen wanneer er nou in godsnaam een nieuwe aflevering komt. Nou, het was even afwachten en nu zitten we dan helemaal klaar met gloednieuw materiaal.
Ja, het is haast niet te geloven. We hebben een nieuw sound system waar we ook nog geluidjes op zouden kunnen programmeren. Nou, dat moeten we nog eventjes uitzoeken. En 2 gloednieuwe microfoons.
Ja, je zou bijna denken dat we gesponsord worden of zo. Dat we hier een of andere reclame tussendoor moeten plakken, zoals ze bij heel veel podcasts doen. Maar dat hebben wij niet nodig, nee. Want het is gewoon ons werk.
Precies.
Maar goed, wij zitten dus helemaal startklaar voor een nieuwe podcast. En wij hebben natuurlijk nagedacht welk onderwerp kunnen we nu nou precies doen. Wat een beetje aanspreekt voor leerlingen. En wat ook nog aansluit bij de les. Want dat is wel ons doel van de podcast. Dat je er ook nog wat van leert.
Ja, en het is toch ook altijd wel even zoeken. Wat vinden de leerlingen nu interessant? Hè, er zijn heel veel onderwerpen van wij misschien wel denken van ja, dat is nou echt heel boeiend. Waarvan de leerling denkt van nou, misschien toch niet. Maar ik denk dat we er nu toch wel eentje hebben die heel veel leerlingen heel interessant hebben.
Ja, deze kan toch eigenlijk niet missen, toch? Wij gaan het hebben over Adolf Hitler.
Ja, de bekendste Oostenrijker.
Ja, en Adolf Hitler, dat is. We hebben wel besloten, we zaten dit eens voor te bereiden. We hebben besloten dat we het maar in tweeën moeten hakken. Misschien komt er nog zelfs wel een derde aflevering over Hitler. Want er valt wel erg veel over deze man te vertellen.
Ja, zeker. We kunnen het eigenlijk zelfs opsplitsen in zijn jeugd. Hè, en dan zijn vormende jaren. Uiteindelijk ook de Eerste Wereldoorlog kunnen we erbij betrekken. En dan zijn reizen naar de macht.
Ja. Ja, jeetje, laten we maar beginnen bij die jonge jaren dan, zijn jeugd. Dan zijn er wel gelijk een aantal hele opvallende dingen. Want Hitler die is, zoals veel leerlingen dan al wel weten, eigenlijk helemaal niet eens een Duitser.
Nee, hij is geboren in een plaatsje in Oostenrijk.
Ja, Braunau am Inn.
Ja, dat is vlak over de grens met Duitsland ook. En hij was daar zelf ontzettend trots ook op. Dat hij uit een Duits sprekend land kwam.
Ja, hij woonde dus ook echt een beetje in dat grensgebied. Hè, waar mensen zich ook al wel Duitser voelen, denk ik.
Ja, precies.
En hij wordt geboren in 1889. Hij zit wel in een raar gezin, hoor. Want
zeker.
Zijn vader, Alois Hitler, volgens mij schreef vader het zelfs nog met H-I-E-D. Dus
ja,
anders
klopt.
Dan dat hij zelf is gaan heten. Maar die vader, die heeft heel lang anders geheten. Pas op zijn 40ste ging hij Hitler heten. Daarvoor heette hij Schicklgruber.
Ja, Adolf dus, Schicklgruber, dat klinkt toch, dat nee. Bekt toch minder lekker.
Ja, dus daar was Hitler, heeft hij wel eens geschreven, een grapje over gemaakt. Toch wel blij om dat het niet Heil Schicklgruber was, want dat klonk niet. Maar die vader die is op zijn 40ste pas erkend door zijn eigen biologische vader. Dus toen kreeg hij de naam Hitler, waardoor uiteindelijk Adolf later ook de naam Hitler krijgt. En weet je wat ook gek is?
Nou?
Hij is gewoon, die vader, die Alois, die is 23 jaar ouder dan zijn vrouw.
Nou, dat is wel een heel groot leeftijdsverschil.
Ja, maar het is ook nog eigenlijk gewoon zijn nichtje.
Zo.
Ja, die stilte die viel er ja, even goed
die,
in.
Die stilte die viel bewust.
Ja, jeetje. Ja, dus zijn nichtje, 23 jaar jonger. Ja, het was ook, zij deed huishoudelijke klusjes. Ja, en van het een komt het ander.
Ja, met de schoonmaakster.
Ja, dus uiteindelijk wordt kleine Adolf daar in dat gezin geboren. Het is helemaal geen gelukkig huwelijk.
Nee, het is geen liefdevol gezin.
Nee, en die man die gaat dus, ik weet niet meer precies het jaar, 1907 denk ik of zo, gaat hij dood. En Ja, dan is Hitler ook al bijna volwassen, hoor. Maar ja, het is een moeilijke periode. Zijn vader wil heel graag dat hij naar school gaat en dat hij goed gaat leren. Hitler weigert dat. Die gaat dan niet zijn best doen en zo.
Nee, en dat is het ook. Ja, Hitler die ging natuurlijk wel naar school, maar het was helemaal niet zo'n beste leerling. Hij had een hele slechte relatie dus met zijn vader. En hij heeft later ook gezegd van ja, het beste wat ik van mijn vader heb is mijn achternaam. Ja. Voor de rest viel het allemaal wel tegen, vond hij zelf.
Nooit een potje voetballen met je vader of een boek lezen of zo. Nee. Maar zijn moeder, die overlijdt ook niet heel erg lang daarna. Adolf is dan zelf al naar Wenen vertrokken, volgens mij. Ja. Om toelating te doen voor de kunstacademie.
Ja, dat heeft hij 2 keer ook gedaan. Ja. De eerste keer dat hij dat probeerde, Hitler, hij vond het heel fijn om stadsgezichten te schilderen.
Met waterverf.
Ja. En je kan ook sommige van die schilderijtjes nog vinden. En joh, het ziet er helemaal niet onaardig uit eigenlijk.
Ja, ik zeg nu waterverf. Dat is eigenlijk wel een aquarel is het, denk ik. Ja. Waterverf is wel heel veel
van
kleuters.
Straks krijgen we van de BV-docent op ons kop.
Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Het is niet verkeerd wat hij maakt.
Nee, kijk, af en toe zie je wel, als hij ook mensen dan schilderde, dan merkte je wel, er klopt iets niet in de verhoudingen. En daarom wordt hij ook de eerste keer wordt hij meteen afgewezen. Nou, dan denkt hij, ik probeer het gewoon nog een keer. En weer wordt hij afgewezen voor de kunstacademie. Leerlingen weten dat ook vaak, hè?
Ja, en een van de mensen die hem afwees, die zei wel, ja, je moet het eens op de architectenschool proberen. Ja, dat is een beetje, het is een beetje een afdankertje. Ja. Van nou, proberen daar eens.
Precies.
Hier ben je niet goed genoeg.
Ga met een lineaal tekenen.
Ja, nou ja, en ja, dan is het wel, er valt wel een droom voor hem in duigen. Zijn moeder is ondertussen overleden aan borstkanker. Ja. En Hitler, die heeft dus geen opleiding. Hij heeft geen ouders meer. Hij heeft eigenlijk ook geen woonplek meer.
Nee, en hij weet ook eigenlijk niet zo goed wat hij nou moet. Hij heeft geen doel. En ik weet het niet zeker, verbeter mij als ik dit fout zeg, maar hij besluit dan wel om naar Duitsland te gaan.
Nou, hij heeft zelfs ook nog heel kort in Duitsland in zijn jeugd gewoond. Dus dat is ook er is wel echt een verschil tussen Oostenrijks en Duits. Ja. Dus het is de manier van praten. En omdat hij dus in zijn jeugd een aantal jaar in Duitsland heeft gewoond, praat hij dus wel Duits.
Ja, echt Duits.
Ja. Nou, en hij gaat ook nog heel even in februari 1914, dus dat is eigenlijk nog een aantal maanden voor de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, voor de moord op Franz Ferdinand nog ruim, ja. Gaat hij naar Oostenrijk toe om bij het Oostenrijks-Hongaarse leger toegelaten te worden. En raad is,
ik voel iets aankomen van een patroon.
Hij wordt afgewezen.
Dat moet echt een klap voor zijn ego geweest zijn.
Later zei hij, ja, maar ik wilde toch eigenlijk helemaal niet bij het inferieure Oostenrijks-Hongaarse leger. Ik wilde eigenlijk liever bij het Duitse leger.
Precies.
Ja, dus zo kun je alles goed lullen natuurlijk. Ja.
En we hebben het al een beetje verklapt, hè. Een paar maanden later breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En Hitler die meldt zich aan voor het Duitse leger.
Ja, en dolblij ook, hè? Ja. Want eindelijk heeft hij een doel.
Ja, eindelijk kan hij ook voor het grote goed iets doen, hè, voor Duitsland.
Hier wordt hij wel aangenomen.
Zeker, alleen zijn rol is niet heel prestigieus die hij krijgt.
Nee, hij wordt koerier.
Ja, boodschapper.
Ja, ja, dus niet
pizzakoerier.
Ja, of picknickbezorger. Nee. Maar
hij moet zeg maar tussen de loopgraven, hè, de Eerste Wereldoorlog werd in loopgraven gevochten, moet hij heen en weer rennen om berichten door te geven.
Ja, en dat zal echt wel een hele gevaarlijke klus zijn geweest. En ik had ook laatst een lijstje gezien met alle plekken waar hij aanwezig is geweest. En dat is wel indrukwekkend, hoor, want hij is wel in Ieper geweest. Nou, leerlingen die in de derde klas zitten weten dat daar echt verschrikkelijk gevochten is.
Ieper is helemaal plat gebombardeerd.
Ja, maar ook bij alle andere plekken, bij Verdun, daar is hij eigenlijk elke keer wel geweest. Dus hij heeft al die grote slagen wel meegemaakt. Dat moet echt best wel, nou, als hij al niet verknipt was, komt hij uit de Eerste Wereldoorlog sowieso niet lekker uit.
Nee, inderdaad. En tijdens die Eerste Wereldoorlog, uiteindelijk raakt hij betrokken bij een gifgasaanval, als ik me niet vergis.
Ja, mosterdgas. Ja,
Mosterdgas, dan moet je niet denken aan dat spul wat er in het keukenkastje staat. Hè, een beetje mosterd. Nee, dat is een enorm vervelend gas. Daar kan je, je longen voelen alsof ze in brand staan. Als het je helemaal verkeerd raakt, kun je er zelfs tijdelijk of permanent blind van raken.
Ja.
En Hitler komt dus in het mosterdgas terecht, maar hij overleeft het wel.
Ja, dat is dan in 1918. En hij moet maandenlang met vochtige doeken om zijn ogen, om zijn netvliezen weer een beetje te herstellen. Dus de laatste maanden van de oorlog maakt hij dus niet meer mee. Dan zit hij dus in het ziekenhuis. En na een paar maanden mag dan dat doek eraf en is hij aanspreekbaar, zeg maar. Ja. En dan wordt hem verteld dat de Eerste Wereldoorlog voorbij is en dat Duitsland verloren heeft.
Nou, en dat Duitsland ook nog eens de schuld heeft gekregen van de hele Eerste Wereldoorlog.
Volgens zijn eigen verhalen werd Hitler vervolgens spontaan nog een keer blind. Toen hij dat...
Staat ook beschreven dat hij een paar weken niet meer kon spreken.
Ja, ik kan me voorstellen door het inademen van mosterdgas dat je luchtwegen beschadigd raken en dat je dan zo boos wordt dat je dan de boel weer kapot maakt, zeg maar. Maar het is wel heel heftig.
Zeker. Misschien is het natuurlijk ook, want als je Hitler ziet in zijn jaren daarna, hij was wel een beetje een drama queen daarin.
Ja, en het is ook wel vaak de dingen die wij nu noemen, is ook wel een deel van wat Hitler zelf zegt en wat hij gedaan heeft. Hè? Dus er zijn ook wel dingen waarvan historici tegenwoordig ook wel hun vraagteken zetten. Bijvoorbeeld dat voor de tweede keer blind worden. Dat heeft hij dan zelf gezegd. Dat maakt het allemaal extra dramatisch inderdaad.
Hoe betrouwbaar is dat? Of is dat misschien het beeld wat hij zelf wilde brengen?
Ja, dat hij echt zo boos wordt. Want het gaat hem allemaal zo aan het hart als niet echte Duitser. Nou ja... Hij is dan inderdaad super teleurgesteld. Hij kan zich niet voorstellen hoe dat dan kan dat Duitsland verloren heeft. Want ze hebben toch potverdikke maar nog geen moment in Duitsland zelf gevochten.
Precies, er is tijdens de Eerste Wereldoorlog gewoon nooit op Duits grondgebied gevochten. En daardoor voelt het als een nog grotere klap. Ja, Hitler is natuurlijk ook meteen zijn doel in het leven kwijt. In het leger, daar voelde hij zich op zijn plaats.
Hij voelt de bui natuurlijk alweer hangen. Weer het bruggetje waar hij onder moet liggen.
Precies. En hij weet eigenlijk niet goed wat hij moet.
Ja, en kun jij uitleggen hoe dat bij Hitler en bij andere mensen... wat voor verklaring ze er nou voor gaven? Hoe kan het nou dat ze dan toch verloren hebben? Wat is de verklaring daarvoor?
Ja, de Duitse bevolking, die gingen eigenlijk een beetje in een soort complot geloven. Zij vonden, of zij dachten dat zij verraden waren door hun eigen generaals. Die hadden... Als een soort dolk in de rug hadden ze zij hen verraden.
Dus die dappere Duitse soldaten in de loopgraven, die werden verraden door...
Door hun eigen generaals. Ja. En dat wordt dus ook dan de dolkstootlegende genoemd.
En die generaals, dat was natuurlijk één groot Joods complot natuurlijk.
Eén groot Joods complot, allemaal oud-Duitse aristocraten ook, die allemaal met die Joden te maken hadden.
Ja, dat hebben we nog helemaal niet genoemd. Hitler, die hele Jodenhaat, die zit er dan al wel een tijdje in. Maar daar is Hitler niet uniek in op dat moment. Want die hele periode in Wenen onder die brug, dat hij kansloos daar rondzwerft, dan is dat eigenlijk in Wenen een heel populaire gedachte, dat alle ellende veroorzaakt wordt door Joden.
En niet alleen in Wenen in die tijd, maar eigenlijk de hele geschiedenis door, is dat antisemitisme iets wat wij zien.
Ook in Nederland, hè?
In het Russische Keizerrijk bijvoorbeeld, de pogroms die daar plaatsvinden. In Oostenrijk worden de Joden, die worden daar verbannen. In Nederland worden Joden ook niet vertrouwd, hè, want Joden mogen geld uitlenen als woekeraar. En dat mogen christenen, die mogen dat niet.
Ja, in de middeleeuwen zelfs al, hè, dat dan de pest treft iedereen. En de Joden een stuk minder. Dus die zwarte dood, die treft de Joden een stuk minder. Heeft niks met hygiëne of zo te maken? Nee. Nee, dat is echt gewoon een complot.
Er wordt gedacht dan van, ze zullen wel de waterput vergiftigd hebben.
Ja, ja.
En dat gebeurt dus ook in de 20e eeuw in Wenen. Ja. En in, niet uniek Wenen, de rest van Europa eigenlijk.
Blijft dat eigenlijk gewoon een hele normale, populaire gedachte? Toch, denk ik.
Zeker.
En Hitler die komt dan dus uit die Eerste Wereldoorlog. Weer ziet de bui alweer hangen van dat bruggetje. Weer kansloos verder. Maar dan heeft hij wel echt wel geluk. Want nou, bij het leger hebben ze nog wel wat behoefte aan informanten. Want het is een vette puinhoop in Duitsland op dat moment. Hè?
Informant, is dat eigenlijk een soort van spion of zo?
Ja, eigenlijk wel. Hij gaat eigenlijk undercover, is de bedoeling. Hij moet gaan infiltreren in allerlei politieke organisaties. Want er zijn in Duitsland op dat moment allerlei groepen mensen die de macht proberen te krijgen. Want het is chaos. Er is armoede, er is honger. Dus bijvoorbeeld de communisten zijn regelmatig bezig om de macht te proberen te grijpen. En dat gaat echt met geweld.
Ja.
Dus heeft de Duitse legerleiding gezegd, hey Hitler, ga jij eens naar dat partijtje toe. Er is een klein clubje mensen, de Duitse Arbeiderspartij. Ga daar eens naartoe. Voor de rest gewoon je mond houden. Gewoon zitten aan het tafeltje, luisteren. En na afloop kom je ons vertellen of die groep mensen dan een risico vormt of niet.
Ja, en dat stuk van je mond houden, dat is waar het eigenlijk fout gaat.
Ja, daar heeft hij niet opgelet. Toen was hij even afgeleid.
Want wat gebeurt er? Eigenlijk worden daar dingen verteld waar Hitler het heel erg mee eens is. Dat hele verdrag van Versailles zou moeten worden afgeschaft. Het leger moet weer worden opgebouwd. En die betaling van die triljoenen of miljarden Rijksmark, ja, dat moeten we al helemaal mee ophouden.
Ja.
En Hitler begint zelf dus ook daar te spreken. En dat blijkt hij wel heel goed te kunnen.
Ja, en mensen staan er ook echt van te kijken. Want dan is dus die eerste keer dat hij daar dus komt, besluit hij, nou, hoe slecht kun je je baan doen? Je gaat dus de eerste keer daarheen om te checken of het allemaal wel oké is. En de eerste keer besluit je al om daar het woord te gaan voeren.
Ja.
En, nou, hij moet wel erg geraakt zijn door wat er gezegd werd.
Ja, precies.
En mensen zijn dus onder de indruk van de manier waarop hij praat en hoe actief hij is en hoe fanatiek hij aan het praten is. En zelfs zo erg onder de indruk dat ze zeggen, hey, volgende keer, bij de volgende bijeenkomst, dan moet je meekomen. Want er staat daar een man te praten, dat moet je eigenlijk ook wel eens horen. En ja, dat gaat heel snel. Dat is echt een lopend vuurtje door de stad heen. Heel veel mensen gaan daar kijken en die kelder, dat is een bierhal. In Nederland kennen we dat niet zo goed.
Nee, het is een soort groot café eigenlijk. Ja. En dan daar de benedenverdieping van.
Ja. Die staat stamp en stamp vol op een gegeven moment met mensen die heel graag willen horen wat die Hitler nou te vertellen heeft. En Hitler heeft ondertussen geoefend voor de spiegel. En die heeft foto's van zichzelf laten maken. Hoe die dan moet staan. Hoe die meer indruk maakt op mensen.
Hoe hij groter lijkt.
Ja, hij heeft zijn stemgebruik geoefend. En nu tegenwoordig, als je nu die beelden ziet, dan vind je dat echt raar. Echt een rare man. Maar ik wil niet zeggen dat hij een pionier is, maar hij is daar best wel een beetje vooruitstrevend in. Dat hij dus als politicus gaat letten op hoe die overkomt.
Ja, want de politici daarvoor, die stonden eigenlijk heel houterig, hè, armen nog net niet zo langs de zijkant, te vertellen van oké, en dit is wat ik vind, stem op mij.
Eigenlijk maakt hij best wel gebruik van de nieuwe media die ze dan op dat moment hebben. Natuurlijk.
Zeker, fotografie, videocamera's, ook geluidsopname.
Ja. Die aanhang groeit alleen maar. Daar zitten dus ook al gekke gasten bij. Hè, die later bij Hitler wel een hoofdrol gaan spelen. Zoals Göring en Hess. Dat zijn allemaal mensen die later echt een belangrijke taak spelen in zijn regering. Dat gaat zo goed dat Hitler op een gegeven moment denkt, nu is het moment om de macht te gaan grijpen. Om, net als mijn grote voorbeeld Benito Mussolini in Italië, Om de straat op te gaan.
Ja, en dat doet hij, als ik mij niet vergis, in Frankfurt was dat toch?
Ik dacht in München.
München.
Nou, het maakt nogal uit.
Ja, het maakt best uit. Laten we voor München gaan dan. Ja. We zoeken het zo meteen, denk ik, ook nog een keer op.
Ik gok op München. Ik gok al mijn geld op
dan
München.
Dan doen we München. En ja, eigenlijk wordt dat grijpen naar de macht wordt direct neergeslagen.
Ja, ze hadden eigenlijk gedacht dat ze steun zouden krijgen van het leger. Hè? Want er waren best wel veel gasten in het leger en in de plaatselijke bestuur die een beetje zoals Hitler dachten. En er was één man, Ludendorff, dat was een generaal. En zij dachten, nou, als die staat aan onze kant, die steunt ons. Maar die heeft gewoon heel leuk zijn handen er weer vanaf getrokken toen het vuren te heet werd. En ze gaan de straat op om richting het stadhuis te gaan en daar dan de boel over te nemen en dan met als doel uiteindelijk in Berlijn uit te komen. Ja, en dan kom je bij een barricade.
Precies, en daar staat het leger jou op te wachten.
Ja, en dan is de vraag, mogen we doorlopen of niet?
Nou, lang verhaal kort, dat mocht niet.
Nee, er vallen 20 doden bij. 16 van Hitler en 4 soldaten. Dus er is ook wel teruggeschoten. Ja. Misschien helaas. Geen van die kogels weet Hitler te treffen. Maar je krijgt dan ook wel een gek scenario. Stel dat Hitler nou wel getroffen was en dat hij dood was.
Dat is altijd de what-if history. Ja. Hè? Die vraag krijg ik ook vaak van leerlingen. Wat als hij was doodgegaan in de Eerste Wereldoorlog? Wat als hij de Tweede Wereldoorlog wel gewonnen had? En dat zijn vragen waar we eeuwig door over kunnen praten. We weten het niet.
Nee, ik denk in dit geval is het wel zo dat als Hitler dat niet overkomen was, dan was er wel iemand anders geweest.
Ja, want Europa was nog steeds zo'n kruidvat.
Ja.
Van geweld eigenlijk.
Die Eerste Wereldoorlog was nog niet opgelost.
Nee, dat zei een Franse generaal ook. Dat de vrede van Versailles, dat was geen vrede. Dat was een wapenstilstand voor 20 jaar.
Ja, dan zit hij dan heeft hij goed gegokt.
Heel goed.
Hitler die wordt gevangen genomen.
Ja.
De rechter die hem veroordeelt, die snapt eigenlijk helemaal niet eens waarom hij voor de rechter moet verschijnen. Die vindt het best een aardige vent. En die zegt, nou, die ideeën die hij verspreidt, dat is toch waar. Dat
vrij
is
wel gespraakt zelfs.
Ja, en die is echt best wel onder de indruk. Die denkt, nou weet je wat, ik geef jou gevangenisstraf, want je mag niet de macht proberen te grijpen, dus daar krijg je straf voor. Maar we doen wel een beetje mild. Dus hij krijgt 9 maanden gevangenisstraf. Dat is eigenlijk voor een staatsgreep is dat best wel weinig.
Tegenwoordig krijg je langer volgens mij.
Ja. 9 maanden en dan ook nog eens een keer in Landsberg. Dat is echt een gevangenis waar hij krijgt hij lekker de ruimte en hij mag mensen ontvangen. Ja. Eigenlijk een super milde straf.
En eigenlijk voor Hitler komt dit ook hartstikke goed uit. Want hij heeft eindelijk tijd om zijn gedachten op papier te laten zetten.
Ja, hij laat zelfs een boek schrijven. Hij dicteert hem helemaal.
Hij schrijft hem zelf niet.
Nee, iemand anders moet dat dus voor hem opschrijven. Dat is best slim geregeld.
Nou, en dat boek, dat kennen wij, want dat is natuurlijk het boek Mein Kampf.
Ja, waarin hij dan het een en ander, zijn ideeën dan zeg maar opschrijft over Versailles onder andere. Ja,
niet alleen over Versailles, hij beschrijft ook zijn jeugd natuurlijk. Ja. Het Jodenprobleem, zoals hij dat noemt, wordt ook besproken.
Hij schrijft daar nog niet in wat er dan later met de Joden gebeurt. Hè? Want dat is pas later verzonnen.
Ja.
Verzonnen klinkt alsof... later bedacht van, we hebben een probleem, we moeten iets met de Joden gaan doen. En toen is dat verschrikkelijke idee van de gaskamers ontwikkeld en uitgevoerd. Maar dat is dus niet iets wat Hitler al in 1923 van plan was of zo.
Nee.
En eigenlijk vanaf dat moment zit het voor Hitler een beetje tegen. Want dan gaat het economisch in ene best wel oké met Duitsland. En dan krijgt hij geen voet aan de grond. Toen het slecht ging, toen wilden mensen nog wel naar hem luisteren. Maar...
ja, als het goed gaat, dan hebben mensen niets om over te zeuren. Nee.
Dus eigenlijk einde Hitler dan.
Dat zou je denken.
Nooit meer wat van gehoord.
Maar niets is minder waar. Nee. Want wij hebben nog veel meer wel te vertellen.
Ja, maar dat bewaren we voor een volgende keer.
Precies. Dus we willen jullie bedanken voor het luisteren. Let vooral op, want we gaan kijken of we wat vaker een podcast kunnen opnemen.
Ja, zeker met deze luxe apparatuur moet dat...
Dan moeten we haast wel.
Ja, moeten dat terugverdienen. Dus superleuk dat je luisterde. En we hopen je snel weer terug te luisteren.
Dat je snel weer naar ons luistert.
Op ons afstemt.
We zien je na de les.
Ja, hey, hartstikke leuk dat je luistert. Dag.
Doeg.